Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere door den Heiligen Geest. Amen. Laat ons nu zingen van Psalm 118, vers 12 en 14. Psalm 118, vers 12 en 14. Te zingen naar voorlezing van de wet des Heren van Psalm 40, het vierde vers. Psalm 40, vers 4, na voorlezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gelijkenis van hetgeen boven in den hemel of onder op de aarde is, of in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen opdraagt aan de kinderen, aan het derde en het vierde deel dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden degene die zijn naam ijdelijk gebruikt. Onderhouden sabbatdag dat gij dien heiligt, gelijk als de Heer uw God u geboden heeft. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw os, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten gelijk als gij. Want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt. Want de Heer uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heer uw God geboden dat gij dan Sabbatdag houden zult. Eer uw vader en uw moeder gelijk als de Heer uw God u geboden heeft. Omdat uw dagen verlengd worden, omdat het u welgaat het land dat de Heer uw God u geven zal. Gij zult niet moorden en gij zult geen overspel doen. En gij zult niet stelen en gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten vrouw. En zult u niet laten gelust uw naasten huis, zijn akker, nog zijn dienstnacht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus antwoordde hem, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere is onze God, de Heere is enig, en daarom zult ge den Heere uw God lief hebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw vermogen. Dit is het eerste gebod, en het tweede hieraan gelijk is dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf, er is geen ander gebod groter dan deze. We lezen het Paasevangelie uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 28e hoofdstuk, de verzen 1 tot 10. Matteüs 28, de verzen 1 tot 10. We lezen nu het woord Gods aldus. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit den hemel, kwam toe en wentelde den steen af van de deur en zat op denzelve. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft, komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft, en gaat haastig heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voer naar Galilea, daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk, uitgaande van het graf, met vrezen en grote blijdschap, liepen zij henen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat henen, boodschap mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea, en aldaar zullen zij mij zien. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer ons God, Vader in ons Heer Jezus, wij danken u dat u ons het voorrecht schenkt dat wij deze opstandingsdag mogen vieren, dat wij mogen gedenken en niet alleen herinneren. Wij bidden u, zend daartoe uw Heilige Geest uit, opdat wij verbonden mogen zijn met uw opgestane Zoon. Heere, gij kent ons en weet in welke kluisters wij nog geslagen zijn. Van ons denken, voelen, bewust zijn, maar ook van ons hele bestaan. En wij bidden u, Heere, wilt gij de kracht der opstanding in ons openbaar maken? Heere, geef dat wij iets mogen beseffen van het heerlijke, niet te weerleggen feit van het ledige graf, van de opstanding van uw lieve Zoon uit de doden. Heere, schenk ons het eeuwige leven en geef dat wij daar ook in ons aardse bestaan uit mogen leven en anderen mogen doen leven. Heer onze God, wij dragen u op al onze noden. En we bidden u wel daarover het licht van de opstanding werpen. We denken in het bijzonder aan de zieken. Wilt gij tekenen geven van de opstanding en hun genezing? We bidden u voor alle die op welke wijze dan ook gebonden en gekluisterd zijn. Heere, schenk uw vrijheid. Doorbreek alle gebondenheid van zonde en van schuld en van doem en van erfelijke belasting en van omstandigheden en van alle situaties. O Heere, doe ons iets zien van het licht dat straalt uit het geopende graf over de wereld. Heere, wil ons daar ook mee verlichten. Vergeef ons onze zonden en vernieuw ons leven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu zingen gezang 53 in... De tekst voor hedenmorgen is het vijfde en zesde vers van Matteüs 28. Matteüs 28, vers 5 en 6. Wij lezen het woord Gods nu al dus. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Gelijk hij gezegd heeft, komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. Gemeente des Heren, wij zijn samengekomen in dit bedehuis om het paasfeest met elkander te vieren. We hebben het paasevangelie met elkander gelezen. En daarin zijn die oude, heerlijke woorden uitgesproken. Die zo vol zijn van goddelijke openbaring. Wat wordt ons hier meegedeeld? Wordt ons meegedeeld dat het onherroepelijke voor onze menselijke ervaring doorbroken wordt en niet onherroepelijk is? Wat zien we hier gebeuren? Er is ons beschreven het lijden van de Heer Jezus. De evangelie heeft gesproken van zijn optreden in de wereld. Hij is gekomen om deze wereld te redden. Mensen hebben het van hem verwacht. Grote tekenen zijn geschied. En toen is dat lijden gekomen. En in dat lijden zijn grote dingen gebeurd en uitgesproken. Maar de mensen die erbij stonden en die er getuigen van waren, zijn vertwijfeld geraakt. Eén discipel heeft de Heer Jezus verraden, een andere verloochend en alle anderen zijn gevlucht. Hoewel een getuigenis het evangelie zijn van een terugkeer van de vlucht en zelfs van een staan onder het kruis, zoals van Johannes wordt gezegd. Tot het laatst toe is er nog hoop geweest. Wij zeggen wel eens in een beperkt spreekwoord: zolang er leven is, is er hoop. En dat is iets wat alle mensen kennen. Die levenswijsheid. Ze hebben tot het laatst toe gehoopt, ook de vertwijfelden. Zelfs in de ruwe kreten van kom af van het kruis zit toch nog een hoop. Want mensen die gebonden zijn, en welk mens is niet gebonden, heeft hoop dat de gebondenheid doorbroken wordt. Kom af van het kruis. Het is niet gebeurd. Onherroepelijke is geschied. Jezus is gestorven. Het hoofd buigende gaf hij den geest. Dan is de hoop weg. Het leven is weg. En de hoop is weg. En Jezus is ook gegaan. Hoewel hij ver uitkwam, kwam boven alle. Jezus is ook gegaan. De weg van alle vlees. Hij is de dood ingegaan. En nu waren er natuurlijk beloften. Er waren de profetieën. Maar de profetieën hadden wel gesproken van overwinning en opstanding. Maar de vertwijfeling zegt, dan is hij het zeker niet geweest. En hoewel degenen die getuigen waren, zijn macht en heerlijkheid hebben gezien, hoewel ze erbij hebben gestaan dat Jezus Lazarus uit de doden heeft opgewekt, is het zoveel verschrikkelijker om te zien dat iemand die een ander doet leven, zelf bezwijkt onder de macht des doods. De vertwijfeling is gekomen en ze hebben zich niet meer indacht gemaakt wat Jezus heeft gezegd en wat Jezus heeft gedaan. En dan komt dat verschrikkelijke van vertwijfelde wanhoop. En die vertwijfelde wanhoop, die zien wij heel duidelijk uitgedrukt in het evangelie, vooral bij de discipelen, maar ook bij de leidslieden van het volk. De discipelen zijn vertwijfeld, omdat ze gehoopt hebben tot het laatst toe dat eindelijk de verlossing zou aanbreken. Mensen hebben eeuwig gewacht, eeuwig gehoopt op een verandering van de ontzettende gebeurtenissen van deze wereld. Er zijn altijd prachtige dingen die ons herinneren aan wat het allemaal had kunnen zijn. Maar het wordt altijd weer neergetrokken. Die discipelen hadden gehoopt en ze hebben de hoop opgegeven. En de leidslieden hebben, en het moet zo verklaard worden, juist door hun verbeten tegenstand, moet er een hoop in hun hart zijn geweest. Er staat ook bij dat velen oorspronkelijk Jezus vertrouwd hebben. Maar het is anders geweest. Ze hebben een hoop gehad. En het ergste is, als een hoop van mensen beschaamd is, dan komen de mensen dikwijls in een toestand van verstarring. Je hebt mensen, en we hebben allemaal wel eens veel verwachting in ons leven gehad. En als die verwachting dan wreed beschaamd wordt, dan gaan mensen een andere houding aannemen, hebben geen enkel vertrouwen meer en keren zich tegen alles wat de hoop zou kunnen voeden, omdat ze niet weer opnieuw teleurgesteld willen worden. Hoeveel mensen leven dagelijks in een voortdurende verstarring, omdat ze niet weer teleurgesteld willen worden. Hoeveel mensen volharden in een verbitterde levenshouding, omdat ze eens hoop gehad hebben die teleurgesteld is, en ze willen die teleurstelling niet nog eenmaal doormaken, omdat ze menen dat ze dat niet meer aankunnen. En zo zien we het ook hier in het evangelie van Matteüs beschreven, dat de leidslieden aan Pilatus vragen om een wacht om het graf te plaatsen. Wacht om het graf, is het dan nog niet voldoende dat Jezus gestorven is? De dood is toch een onherroepelijke zaak. Maar de leidslieden kennen het menselijk hart. Het menselijk hart kan niet leven zonder hoop. En als er geen reden tot hoop meer is, dan schept het menselijk hart in de fantasie een nieuwe hoop. Nu, en nu achter de leidslieden dit een ontzaglijk gevaar. Ze zeggen, laat ons realistisch, vol werkelijkheidszin blijven bij wat ons gegeven is. Het leven is hard. Er zijn de goddelijke beloften. Er is een gebondenheid in het leven. Maar blijkbaar zijn die goddelijke beloften nog niet vervuld. En nu menen zij te moeten waken tegen de valse hoop. Ze willen de valse hoop geen voedsel geven. En daarom een wacht, dat er niet nieuwe geruchten kunnen komen. Want ze denken, mensen zijn in staat tot alles om hun hoop te voeden. Willen ze zelfs het tot het uiterst bedrog komen. Bijvoorbeeld stellen ze zich voor dat het lichaam van de Heer Jezus door de discipelen gestolen zal worden. Het is verwonderlijk, want deze mensen zijn zelf zo vertwijfeld. Hoe zouden zij eraan kunnen komen, tot zulke ideeën kunnen komen? De leidslieden zijn bevreesd voor een ongegronde hoop. En daarom een wacht om al die praatjes onmogelijk te maken. Om de mensen erbij te bepalen waar ze werkelijk aan toe zijn. Hun werkelijke situatie moeten ze in het oog zien. En van daaruit leven. En van daaruit de goddelijke belofte verwachten die op Gods tijd komt. Zo trachten de leidslieden de ongegronde hoop uit te bannen. En wat doen ze dan eigenlijk? Een wacht om het graf. De steen wordt verzegeld. Ze willen het vaste getuigenis hebben dat er geen schending van het graf kan zijn. Wat staat er toch eigenlijk achter, gemeente? Achter die denkwijze. Achter dat levensgevoel. Leven wij dikwijls ook zo niet? Waar leven wij eigenlijk in? Broeders en zusters, wat noemen wij eigenlijk werkelijkheid? Wat noemen wij eigenlijk een realiteitsbesef? Ach, wij mensen houden dikwijls waarschijnlijkheden voor feiten. Wat kunnen wij van de toekomst zeggen? Kunnen zeggen, opgaat. Want we hebben dat zoveel keer meegemaakt. Wij kunnen het leven leven vanuit waarschijnlijkheden. Het zal waarschijnlijk zijn dat de dingen zo verder gaan. Maar we moeten een ordening hebben. We stellen ons wetten. We verwachten dat het zo gaat. We spreken zelfs van natuurwetten. Maar natuurwetten, die wij menen te ontdekken, die bestaan helemaal niet. Het is zo, dat grote natuurkundigen zelf zeggen, natuurwetten zijn niets anders dan door mensen opgezonde waarschijnlijkheden. Het zal zo gaan. Jezus is gestorven. Jezus is in het graf gelegd. En waarschijnlijk op grond van een algemeen menselijke ervaring, zeggen de leidslieden, zal hij daar blijven en zal hij moeten wachten tot aan het eind van de tijden de opstanding der doden zal plaatsvinden. Dat is waarschijnlijkheid. Maar waarschijnlijkheid willen mensen verhogen tot vaste feitelijkheden. En als datgene wat waarschijnlijk is in ons leven gemaakt wordt tot een vast feit, dan treedt onherroepelijk de verstarring en de dood in. En dat is nu, broeders en zusters, het doodse van de meeste levens. De meeste van onze levens. Hoe leven we? Zo alleen maar in datgene wat wij waarschijnlijk achten. En wat wij waarschijnlijk achten, dat zien we aan voor de keiharde feiten. Maar het is niets meer dan een waarschijnlijkheid die wij gronden op een ervaring, maar die toch altijd beperkt is. Alle menselijke ervaring is beperkt. Nooit kunnen wij komen tot het onherroepelijke. Het algemene feit wat we onder ogen zien en wat we als een hard en onherroepelijk feit zien, de situatie waarin we zijn, de omstandigheden waarin wij verkeren, we zien ze alle als vast, dat we erin vastzitten. Maar het zijn niet meer dan waarschijnlijkheden. En het vreselijke is dat wij die waarschijnlijkheden absoluut maken. Onophefbaar. Onafhankelijk. Dat doen die leidslieden. Jezus is gestorven. Hij ligt in het graf. En het is waarschijnlijk vanuit de menselijke ervaring dat hij daar zal blijven. Tot de ontbinding toe. Maar daarom die waarschijnlijkheid, die willen zij maken tot een onherroepelijk feit. En daarom plaatsen ze die wacht. En daarom drukken ze dat zegel op die steen. Broeders en zusters, hebben wij om ons leven ook niet een wacht staan? En hebben we de steen ook niet verzegeld? Hebben wij het waarschijnlijke niet verheven tot het onherroepelijke, onontkoombare feit? Is dat niet de doodsheid van het leven? Is dat niet het kleurloze? Is dat niet het saaie? Is dat ook niet het verschrikkelijke van ons leven, dat het zo doods wordt, omdat we de waarschijnlijkheden altijd verwarren met de onherroepelijke feitelijkheid? We hebben dat toch zo vaak in het leven, wat we zeggen, het zal wel zo en zo gaan. En daar kunnen we toch niet uitkomen. Onherroepelijk. En dan heb je ook andere mensen. En daar zijn die leidslieden en wij, die realistisch zijn, die de werkelijkheid zo in het oog vatten, zo bang voor, dat we gaan fantaseren, dat we gaan zeggen, alles kan. Ja, alles kan wel. Maar de menselijke fantasie, die is altijd zo beperkt. Want mensen in hun stoutste verwachtingen verwachten, is altijd te beperkt. Dat is ook dikwijls het vrome spreken van mensen, het verheven spreken, het zogenaamde godsdienstige spreken. Het verschilt altijd nog zoveel van de Bijbel. Het is altijd zoveel nederiger. Het is altijd zo beperkter. Het is altijd zo benepen. Ook soms wat zo verheven lijkt. Het is zo bepaald door de beperking van de menselijke geest. Er is een gevaar dat mensen de feiten en de werkelijkheid vergeten. Wat zijn die feiten? Die feiten die daar verzegeld liggen, maar een wacht omheen staat, opdat men het niet gaat opsieren en gaat vergeten, dat zijn de dingen. Alle mensen zijn zondaren. En de zondaar heeft nog wel zoveel vermogens, dat hij ziet dat het oorspronkelijk anders is geweest. En dat het ook anders had kunnen zijn. Maar hij kan er niet uitkomen. En de zonde brengt mee de vergankelijkheid. En de vergankelijkheid voert ten slotte tot de onontkoombare straf. Namelijk het sterven en de dood. En na de dood de veroordeling. Wie kan daaraan ontkomen? Er zijn mensen geweest die er tegen gevochten hebben. Hun leven lang. De wereldgeschiedenis zien we daar steeds weer mensen in. Die de fakkel overgeven van de hoop. En die laten zien dat er ook andere gebieden in de schepping zijn. Dat de hemel er is. Maar de aarde blijft geklonken. In de onherroepelijke feiten. En nu zien wij hier, gemeente des Heren, een heel merkwaardige ontknoping van Gods wegen van deze dingen. De wachters zijn opgesteld, het graf is verzegeld. Niemand kan daar meer iets aan doen. En dan wordt ons in het evangelie van Matteüs beschreven dat God zelf een engel zendt die naar het graf gaat. En er geschiedt een ontzaglijke aardbeving. Wat wordt er met die aardbeving bedoeld? Aardbeving is natuurlijk een letterlijke aardbeving. Maar het is een schudden van alles. Alle verstarring. Alle zekerheden. Die de mens hebben opgesteld. Om niet weer teleurgesteld te worden. Om valse hoop uit te bannen. Al die verzekeringen. Die worden doorbroken. Die ontzaglijke aardbeving. En door de glans en heerlijkheid van de engel. Vluchten de wachters. En de onherroepelijk zware steen wordt weggenomen. En het graf is open. En dan zijn daarbij mensen die een uitzondering vormen. Het zijn mensen die nog bij de een, nog bij de andere groep horen. Het zijn de vrouwen die nog de teleurstelling opnieuw niet ontvluchten, zoals de lijkslieden, en die ook niet in een doffe wanhoop zijn terechtgekomen, zoals de discipelen. De vrouwen gaan naar het graf. Jezus is gestorven. Jezus ligt in het graf. Het betekent niet dat zij ooit Jezus kunnen vergeten. Ze gaan naar het graf zonder rekening te houden met hun gebroken hoop. Hoop is aangetast, maar ze blijven Jezus zoeken. In welke omstandigheden dan ook. Al is hij gestorven, al ligt zijn lichaam in het graf, ze zijn er niet van af te brengen. En dat zijn merkwaardige mensen. De engel ziet. Er is een ontzaglijke schrik bij de wachters. En door de glans van de goddelijke heerlijkheid zullen de vrouwen ook verschrikt raken. Maar de engel antwoordt, staat er de vrouwen. De engel spreekt, de goddelijke bode, tot wie? Niet tot degene die geen hoop meer hebben en die bang zijn om nog een keer teleurgesteld te worden. Ook niet tot de doffe, wanhopige discipelen. Maar de engel, de bode Gods, spreekt tot de vrouwen. Waarom? Omdat de vrouwen door alle omstandigheden heen vast blijven houden aan datgene wat ze eens herkend hebben. Geen feiten, geen waarschijnlijkheden kunnen die vrouwen terughouden ervan om zich geheel te blijven richten op Jezus. Ook al is hij gekruisigd, ook al is hij gestorven, ook al is naar de aardse waarschijnlijkheden het afgelopen. Zij weigeren die waarschijnlijkheden te verstarren tot harde, onontkoombare feiten nu. Dat is die wonderlijke houding, broeders en zusters, van het geloof. Het geloof is wel vol werkelijkheidszin. Dat zien we bij die vrouwen. Ze lopen niet rond in de gedachte dat ze ergens een schim van Jezus willen opvangen. Ze houden rekening met het sterven van Jezus. Ze weten dat hij begraven is. Maar ze wensen dit niet als een afgesloten zaak te beschouwen. Ze zien dat God alle mogelijkheden openhoudt en dat wat vanuit menselijk oog gezien waarschijnlijk is, niet een afgesloten, onherroepelijk feit is. Ze redeneren niet, maar ze wensen eenvoudig niet zonder Jezus te leven. Ook al dwingen de waarschijnlijkheden in een richting dat het zal moeten. Dat is geloof. Dwars tegen de waarschijnlijkheden in. De hoop vasthouden. De waarschijnlijkheden welziende. Niet ontkennend en rekening mee houdend, maar toch de openheid blijven zien. Het is slechts onze blik, het is slechts vanuit onze beperking gezien, dat het zo op ons afkomt, dat er een graf is en dat Jezus gestorven is en dat de steen ervoor geschoven is, dat er wachters zijn. En dat er een steen verzegeld is. Daar is de aardbeving. En wat is dat? Het kan ook oordeel zijn. Vergaan van de aarde. Ze kunnen vergaan. Ze kunnen ook verloren zijn. En ze zouden het alle verdiend hebben. Maar de engel richt zich tot de vrouwen, broeders en zusters. tot die mensen die wel de waarschijnlijkheden zien van de hardheid van het leven, maar die blijven vertrouwen op God die de mogelijkheden kan doorbreken en het onmogelijke kan doen. Zo zijn ze naar het graf gegaan. En dan zegt Jezus, dan zegt de engel die Jezus geroepen heeft en die dienst heeft gedaan bij de opstanding, die zegt: vrees gij lieden niet. Er is reden tot vrezen. De wachters moeten vrezen, de leidslieden moeten vrezen, alles moet vrezen als alles schokt. Maar wie behoeft niet te vrezen, broeders en zusters? Degene die Jezus, de gekruisigde, zoeken. Gij zoekt, ik weet wie gij zoekt, zegt de engel. Gij zoekt Jezus, de gekruisigde. De kruisdood van hem is voor u geen reden om hem los te laten. Nu, wie dat ziet, wie dat herkent, wie God blijft vertrouwen, ook daarna, wie gaat hopen, verwachten zonder het precies te begrijpen, dat die kruisdood ook betekenis heeft in het grote geheel, diegene krijgt het antwoord. Waar een mens niet meer begrijpt, waar een mens de waarschijnlijkheden niet als absoluut ziet, maar blijft vertrouwen ook waar hij niet begrijpt, in Gods belofte, daar komt het antwoord. Vreest gij lieden niet, de engel neemt ze mee en brengt ze bij het geopende graf. Wat hebben ze daar gezien, gemeente? Dat geopende graf waar de Heere heeft gelegen. Dat geopende graf dat op deze aarde is geweest. Dat licht, dat graf straalt een licht uit over de wereld. Ze hebben aan de hand van die engel, werden ze ingewijd om dat opstandingslicht te schouwen. Wie wordt er gebracht om het opstandingslicht te schouwen? Want daar gaat het toch bij ons om. We kunnen over paasfeest praten, broeders en zusters. Maar wie is het gegeven om het licht van opstanding te zien dat stenen wegrolt en dat waarschijnlijkheden doorbreekt? Dat zijn degenen die vertrouwen door alles heen op Gods belofte. En dan zien ze het ledige graf. En de engel zegt tegen zij: is hier niet. Hij is opgestaan. En hij gaat u voor naar Galilea. En boodschap aan zijn jongeren, aan zijn leerlingen, dat hij hen voorgaat naar Galilea. En nu staat er in dit hoofdstuk zoiets merkwaardigs. Waarom toch dat Galilea, broeders en zusters? Waarom worden ze daarop gewezen? Waarom moeten ze dat aan de discipelen gaan meedelen? Terwijl, als ze dit gehoord hebben van de engel, en ze zien dat het graf leeg is, en ze horen dat Jezus is opgestaan uit de doden, dan even later ontmoeten ze Jezus. En Jezus groet ze. Wees gegroet. Jezus geeft ze een zegenende groet. Ze mogen de opgestane zien. Ze knielen voor hem neer. Ze aanbidden hem. Dat mogen ze allemaal zien, en toch is er steeds weer dat bericht wat overgebracht moet worden aan de discipelen naar Galilea.
Wat is
dat eigenlijk, Galilea? Galilea is het land waar ze vandaan komen. Waar ze hun heel gewone leven leiden. Waar ze hun werk deden. Blijkbaar zal de opgestane daar verschijnen. Er zijn ontmoetingen daarvoor. En die worden ons ook beschreven. In de andere evangelie, maar ook hier. Broeders en zusters. Als mensen blijven vertrouwen en hun eigen leven met de zogenaamde keiharde feiten hooguit aanzien voor waarschijnlijkheden die God op ieder ogenblik kan doorbreken door een aardbeving, dan kunnen zulke mensen plotseling het vertrouwen krijgen en Jezus ontmoeten. Maar het gaat er uiteindelijk nog niet om. Om die heel bijzondere ontmoeting. Het gaat om met Jezus om te gaan. Met de opgestane in het gewone dagelijkse leven. Dat is Galilea. Het gewone dagelijkse leven. En daar zullen zij de opgestaan ontmoeten. Ook na die ontmoetingen die zo heerlijk zijn en buiten het gewone leven. Die aan hier geschonken worden. Maar in het gewone leven. Dat leven. Leidend. Verwachtend. Op verbindingen. Met de opgestane, dat leven wordt erdoor verlicht. Gemeente des Heren, we hebben een ogenblik gesproken over de doorbreking van Gods wegen, van wat wij voor onherroepelijke feiten aanzagen. We zitten er middenin. Wie is er niet in gebonden? We kunnen er niet uitstappen. We zitten erin en dat maakt ons leven zo dof. Ook de dood en ook de vergankelijkheid. En welke binding dan ook aan zonde en schuld. Wat kan een schuldgevoel een mens ontzaggelijk belasten. Je kunt er tegen praten. Je kunt zeggen dat het allemaal niet zo erg is. En dat het allemaal een vermeende schuld is. Je kunt zeggen dat mensen zich voor een groot deel inbeelden. Maar het helpt allemaal niets, gemeente. Hier zijn wij samengekomen om het paasevangelie te horen. En dat is dit. Dat God zijn eigen zoon in de wereld heeft gezonden. Die steeds dieper is afgedaald. Zo diep. Dat hij ten slotte terecht gekomen is. Onder de doden. Toen is het gebeurd. Toen ieder het opgaf. Toen de feitelijkheden aantoonden. Dat het niet meer anders kon. Dan dat het afgelopen was. Toen hebben mensen de waarschijnlijkheden verheven tot feitelijkheden. Behalve die vrouwen. Die vrouwen hebben met waarschijnlijkheden gerekend. En er echt mee gerekend. Ze zijn naar het graf gegaan. Maar ondanks de waarschijnlijkheden van de dood. En van het onherroepelijke hebben ze Jezus dwars tegen de waarschijnlijkheden in het onwaarschijnlijke vastgehouden. En het geloof is het onwaarschijnlijke zoeken en in het onwaarschijnlijke verwachten dat Gods waarheid sterker is dan onze waarschijnlijkheden. Dat hebben ze geloofd. En daarom zegt de engel tot hen: vreest gij lieden niet. Hij is opgestaan. Zij hebben Jezus gezien, broeders en zusters. Mogen wij ook, rekening houdend met de waarschijnlijkheden, het oog gericht houden, het hart gericht houden op de onwaarschijnlijkheden die God zeker zal maken tot zijn waarheid, naar zijn belofte. En wie in het onwaarschijnlijke van Gods belofte zijn vertrouwen stelt, die zal zien dat het graf leeg is. Die zal het licht schouwen dat vanuit het graf over de wereld schijnt. En die zal zijn opstanding herkennen, Jezus ontmoeten. En die zal aangegrepen worden door de kracht der opstanding in het gewone leven. In ons Galilea zal hij tot ons komen. En dan gaat het gebeuren dat ons leven verandert. Dat de kracht der opstanding in ons komt. Dat wil zeggen dat wij afsterven van het oude leven. Van de waarschijnlijkheden. De waarschijnlijkheden, dat is het oude leven. Die gaan sterven. En dan staan we op in de onwaarschijnlijkheid vanuit de wereld gezien. Van het nieuwe leven. Maar die onwaarschijnlijkheid is werkelijker dan de waarschijnlijkheid. Gemeente, wij worstelen tussen het waarschijnlijke en het onwaarschijnlijke.